Heb je nog een tip voor de luisteraar?
Nou ja, ik denk dat je in deze markt gewoon, je moet wel voorzichtig opereren, maar je moet nu niet alleen nadenken over het schuilen, maar je moet gewoon proberen toch een beetje door deze moeilijke tijd heen te kijken en gewoon op zoek gaan naar mooie bedrijven met heel veel potentie die op een aantrekkelijke waardering kunt kopen.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemorgen Mark, alweer de vijfde podcast van het jaar van Ambassador Vermogensbeheer, puur en persoonlijk. Een zware maand juni achter de rug. Er zijn eigenlijk best wel wat onderwerpen te bespreken. Ik denk een interessante sessie voor de luisteraar, want we zitten toch in een aardige storm op dit moment. Recessieangst wat de kop opsteekt, wat steeds dominanter in de kranten naar voren komt. Met als gevolg dat bepaalde sectoren het erg zwaar hebben. Denk aan de grondstoffensector. Onderwerp waar kan je eigenlijk nog schuilen? Dat is ook wel een aardig thema. Hoe opereert Ambassador in deze markt? Waar zien wij nog mogelijkheden? We gaan maar eens rustig beginnen met het eerste onderwerp. Maand juni voor onze portefeuille is ook een pittige maand geweest. De value portefeuille eind mei nog een mooie plus 5. En we gingen eind juni bijna min 5 de markt uit. Dividendportefeuille, een van onze themamandaten, erg goed gepresteerd. Stond rond de plus 5 en is met een klein minnetje de maand uitgegaan. De eerste 6 maanden. Vastgoed had het al zwaar, ander themamandaat, dus beursgenoteerd vastgoed. Eind mei stond het al iets van min 12 en daar is in de maand juni nog een keer min 12 overheen gekomen. Dus dat staat echt heel belabberd erbij met rond de min 24%. Dus daar wil ik ook op een gegeven moment nog even op inzoomen. Recessie is eigenlijk op dit moment het belangrijke thema. Hoe zie jij dat?
Ja, we hebben eigenlijk lang te maken gehad met inflatieangst. Hè, die is nu aan het verschuiven naar vrees voor een recessie die doorkomt. En op zich, dat komt eigenlijk uit een aantal zaken. We zien dat als gevolg van de hoge inflatie dat een negatieve impact begint te krijgen op de economische groei. En dat zie je ook heel mooi terugkomen in het lage consumentenvertrouwen wat je op dit moment ziet. Op zich wel een beetje een vreemd iets, want een recessie, het is heel zwart-wit. Hè? Kijk, een recessie betekent 2 kwartalen achtereen van een negatieve economische groei. Maar als je naar het laatste decennium kijkt, dan zie je dat de economische groei in heel veel westerse landen al relatief laag is. Dat komt omdat de bevolkingsgroei vrij laag is. Hè? Dat wordt nog gesteund door wat immigratie. En aan de andere kant zien we dus dat de arbeidsproductiviteit eigenlijk niet echt heel hard meer toeneemt. Dus die economische groei in de westerse wereld is rond gemiddeld zo'n beetje 1,5%. Dus als je een recessie krijgt, dan heb je dus, zit je net onder de 0%. Dat is eigenlijk de perceptie van de markt. Ik denk dat op dit moment veel meer een rol speelt dat de rente is aan het oplopen als gevolg van de hoge inflatie en de centrale
bank. Maar je
zag
wel de laatste tijd de rente toch weer wat afkomen. Er is ongeveer vanaf de top toch wel ook de Nederlandse rente 10-jaars van 2,2 richting 1,7. Ik zag de 10-jaars rente in Amerika van 3,5 top richting 2,8, 2,7.
Is wat aan het afvlakken, maar dat laat niet onverlet dat natuurlijk de beweging die centrale banken hebben ingezet, dat is van verkrappen. Dus de laatste renteverhoging in Amerika was 75 basispunten. De verwachting is dat de komende vergaderingen steeds verhoogd zal worden, de rente met 50 basispunten. Dat we eind dit jaar in Amerika op 3,5% zitten en de verwachtingen dat nog iets zal toenemen in 2023 naar 4%. Dus die centrale banken die hebben natuurlijk wel een behoorlijke verkrapping ingezet. In ieder geval in de Verenigde Staten. Hè. De Amerikaanse centrale bank is leidende in deze. De verwachting is ook dat veel andere centrale banken dat zullen doen. Zwitserland heeft zelf onverwachte rente met 50 basispunten verhoogd van min 0,75% naar min 0,25%. Nou, de ECB heeft in ieder geval in bewoording aangegeven het te zullen gaan doen bij de volgende vergaderingen eind deze maand.
En wat verwacht je van de ECB? Hè? We krijgen in juli dan een kwartje, we krijgen in september waarschijnlijk 0,5%. Ja. Loop je niet enorm achter de rentecurve aan? Het als gevolg is doordat andere landen veel agressiever zijn in hun rentebeleid. We zien een euro-dollar op dit moment richting 1,03, 1,02. Dus dat hebben we in 20 jaar ook niet gezien. Nee, daarmee creëer je eigenlijk een hele zwakke munt. Importeer je weer verder inflatie. Kom je eigenlijk verder in de problemen. Of zie je dat anders?
Nou, een groot probleem natuurlijk, dat geldt wel voor meerdere centrale banken, maar dat, en voor de Europese Centrale Bank natuurlijk in het bijzonder, is van hoe ga je natuurlijk om met enerzijds toch die hoge inflatie te beteugelen. Er wordt wel steeds gezegd, ja, de inflatie is aan het afnemen of het heeft zijn piek gezien. Maar tot op heden zijn nog steeds de cijfers die doorkomen aan de bovenkant van de verwachting. We zitten dus op een inflatie van bijna 9%. Centrale banken beginnen nu langzaam dat te verhogen. Maar ja, het probleem voor de Europese Centrale Bank is van je moet aan de ene kant de inflatie beteugelen en aan de andere kant moet je de rentelasten van met name de zwakkere Europese landen niet te hard laten oplopen. En dat is een spagaat die eigenlijk niet op te lossen valt. Ja, we zien nu dat de creditspread tussen zeg maar Noord en Zuid, hè, tussen Duitsland en aan de andere kant Italië is aan het oplopen.
Ja, en waar praten we dan over?
Nou, ongeveer 250 basispunten.
Dus 2,5% tussen Duitsland en dus zeg maar 1,5% Duitsland, 10 jaar en 4%.
Ja, dat is weer ietsje gekrompen de laatste tijd. Maar, en nu, want de ECB moet nu met een antifragmentatie instrument komen. En dat betekent eigenlijk van dat die creditspread niet te ver mogen uitlopen.
Ja.
Maar ja, de vraag is hoe ze dat moeten gaan doen.
Ja, dat zou betekenen dat ze weer misschien aan de koopzijde moeten opereren van Zuid-Europees papier.
Ja, dat doen ze natuurlijk al voor een groot deel. En dat zou dan, in principe zouden ze dan dus minder Noord-Europees papier moeten opkopen en meer Zuid-Europees papier. Maar ja, ze moeten ook nog iets doen aan inflatie. En daarnaast, ja, je creëert een perverse prikkel. Zolang je met dit beleid doorgaat, is er ook geen incentive om in Europa de arbeidsmarkt te hervormen. Er is geen incentive om ook iets te doen aan je begrotingsbeleid. Omdat de ECB komt altijd wel te hulp als het even moeilijk wordt.
Ja.
Dus ik denk gewoon dat... dat is ook met bedrijven. Het ene bedrijf in Nederland kan zich goedkoper financieren dan het andere bedrijf. En ik denk ook dat dat helemaal niet verkeerd is, dat dat in Europa ook het geval is. Ik denk ook als het Italië in dit geval, maar het geldt ook natuurlijk voor Frankrijk, dat die wat meer geloofwaardig begrotingsbeleid voeren, het monetaire beleid vanzelf komt. Oftewel, dan gaan de creditmarkt gaat daar ook op reageren. Maar zolang je iedere keer het maar overlaat aan de ECB, dan creëer je natuurlijk toch gewoon die verschillen op de obligatiemarkten.
Ja. Ja, wat dat betreft, het zijn uitdagende tijden. Je merkt het ook aan de markt. Hè. Er gaat een paar procent af en een beetje herstel. Zo'n sucker rally.
Ja.
We hebben ook echt het gevoel dat we er nog niet zijn. We zijn trouwens dan aan de vooravond voor de tweede kwartaalcijfers. Ja. Heb je daar nog een gevoel bij? We hebben eigenlijk relatief weinig winstwaarschuwingen gezien. Ja, een beetje op het vlak van chipproducenten. TSMC, Samsung was wat voorzichtiger, Micron,
ja,
maar voor de rest niet echt...
Nee, tot op heden niet. Het is natuurlijk wel al zo dat al veel bedrijven bij de jaarcijfers over 2021, zeg maar, die ze toen in februari en maart hebben toegelicht, al een hele voorzichtige outlook hebben afgegeven. Veel bedrijven ook aangegeven dat het uitdagende tijden zijn met kosteninflatie, de problemen in de logistieke keten, vanwege de lockdown in China en de oorlog in Oekraïne. We hoorden er wat minder van, maar dat gaat gewoon daar rustig verder. Dus wat dat betreft zijn de verwachtingen wel al een beetje getemperd. Maar wat je dus eigenlijk ziet is dat de winstverwachtingen die analisten hebben, de consensus, die kunnen we op Bloomberg zien, dat die eigenlijk nog niet erg omlaag zijn gezet, terwijl eigenlijk de markt al een behoorlijke correctie heeft laten zien van zeg maar 1% of 20%. Dus ik denk wel al dat er al redelijk wat negatief nieuws is ingeprijsd op dit moment. En ja, ik denk wat dat betreft, is het moeilijk om daar een inschatting van te maken. Ik denk wel dat bedrijven die het heel erg moeten hebben van discretionaire consumentenbestedingen, dat die in de tweede helft van het jaar het misschien wel zwaar zouden kunnen krijgen. En ja, wat dat betreft ook de bedrijven die heel erg geprofiteerd hebben van de situatie ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Ja, die zullen nu, hè, we toch uit de coronacrisis gekomen zijn, weer allemaal massaal op vakantie gaan, ook weer activiteiten gaan ondernemen en wat minder ons gaan richten op de consumptie van goederen. Ja, die zullen het wel lastig krijgen de komende tijd.
Okay. Wat opvalt de laatste tijd zijn dat de grondstoffenspelers hard geraakt worden. Niet alleen olie en gas trouwens, hè. In de maand juni. We zien in Shell ook van 28 terugzakken richting 24, 23. Terwijl de olieprijs zeer beperkt is teruggevallen. Gasprijs extreem hoog staat. En volgens mij is Shell meer een gasplay dan een olieplay.
Absoluut.
Maar een van onze posities die we net hebben opgenomen voor de value portefeuille, Anglo American, staat ook trouwens in ons magazine Puur en Persoonlijk. Een van de grootste grondstoffenspelers. Nou, kwam van £40, viel er terug naar £30. Maar we zien nu al iets rond de £26, dus het gaat best wel hard. Hoe voel je bij deze positie op dit moment?
Even twee dingen. Kijk, over de eerste helft van het jaar, ondanks de terugval in juni, hebben bedrijven in de energiesector het gewoon. Was dat eigenlijk de enige plek waar je een positief rendement kon halen.
Ja.
We zijn nog steeds heel erg positief op de energiesector in de breedte. We gaan geen voorspelling doen over de hoogte van de olieprijzen of de gasprijzen. Maar we zien daar gewoon dat als gevolg van de energietransitie, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, dat met name Europa zich niet goed gepositioneerd heeft voor de huidige omstandigheden. En dat betekent toch dat we linksom of rechtsom heel snel iets moeten doen om de energiezekerheid veilig te stellen. En ja, er is de laatste 5, 6, 7 jaar heel weinig geïnvesteerd in nieuwe olie- en gasvelden. Dus we zien wat dat betreft dat bedrijven in die sector, dat die dus heel goed gepositioneerd zijn. Dat kan de olieprijs gisteren met een kleine 10% zijn teruggevallen. We staan al boven de $100. En ik denk nog steeds dat de oliemajors, maar ook andere bedrijven actief in die sector, goed gepositioneerd zijn. De metalen sector.
Dat zal je waarschijnlijk straks ook zien bij de kwartaalcijfers.
Ja, en, die zullen gewoon heel goed zijn.
Ja.
Shell, Total, maar ook op bedrijven als een Euronav en een SBM, daar staat er gewoon goed voor. In de metalen sector is wat anders. Dat denk ik dat je onderscheid moet maken tussen de bulkproducties zoals ijzererts en staal en dat soort zaken. En de wat meer specifieke grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. Nou, we spelen met name dat laatste segment. Dat doen we wat kleiner in portefeuille dan bijvoorbeeld energiebreed. Maar daar hebben we onder meer recent Anglo-America opgenomen. Brede, gediversifieerde speler, groot in koper. We hebben ook een kopermijn die dit jaar, een nieuwe kopermijn die dit jaar in productie zal komen. En we denken dat door de cyclus heen dat een speler is die gewoon kan profiteren. Toch ook van de toegenomen vraag in verband met die energietransitie. En dat ze daar gewoon goed kunnen op inspelen. Balans is solide. Ze keren gewoon een mooi dividend uit. En als de koers wat terugvalt, denk ik dat het nog een mooie gelegenheid is om daar wat bij te zetten. Cyclische sector, maar ik denk wel dat het gewoon een speler is die door de jaren heen gewoon een bovengemiddeld rendement kan weten behalen. Dus wat dat betreft
het is ook vaak contrair denken in deze sector. Hè? En wat je zegt van, dat gaf je vorige week ook al aan, al zouden de inkomsten nog halveren, dan praat je nog over hele lage multiples. Ja. En eigenlijk is dat helemaal niet aan de orde op dit moment.
Nee, dat klopt. En een hele solide balans. Dus wat dat betreft gewoon een prima speler om in te spelen, toch op de energietransitie, waar je de komende decennium gewoon een sterke toename zult zien van de vraag naar die metalen die nodig zijn om de energietransitie succesvol te maken.
Ja. Dus, en dan spring ik nog heel even in op een andere speler die ook bij ons in de portefeuille zit, AMG. Onder andere bekend voor lithium. Ja. Eigenlijk 3 keer de outlook verhoogd dit jaar. We hadden wat afgeroomd rond iets boven de €40. Rond de €32 weer wat aangezet. Rond de €26 ietsje bijgekocht. En je ziet dan hoe hard het gaat in een markt als deze. Hoe zie jij daar voor de rest de vooruitzichten?
Ja, ik denk nog steeds dat dat een hele interessante onderneming is ook om in te spelen op de energietransitie, de behoefte aan speciale metalen. Ik denk ook, ze hebben recent ook een deal gemaakt met Shell voor de recycling activiteiten. Ja, het is gewoon een onderneming die ziet dat de prijzen van de metalen zoals vanadium, lithium, dat is belangrijk voor AMG, die prijzen zijn niet eens afgekomen. En ziet dat de koers van AMG het bijna gehalveerd in no time. Ja, dat is onterecht in mijn optiek. Het is gewoon een mooie onderneming om in te spelen op die ontwikkeling die gaande zijn. En de waardering is laag. Ze hebben een bepaalde outlook ook afgegeven voor de middellange termijn. Als ze dat weten te realiseren, is het gewoon een keiharde koop op dit niveau.
Oké, mooi. We gaan even naar een andere assetcategorie die het afgelopen jaar ook erg zwaar heeft. Dat is de obligatiemarkt. Er zijn flinke tikken uitgedeeld. Dus we praten over min 12 tot min 14 procent, zeg maar, year to date. Maar ja, wat dat betreft, elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals Johan Cruijff dat altijd mooi zei. Ook voor defensieve portefeuilles krijgen we weer wat ruimte om fatsoenlijke yields te kopen, oftewel tegen fatsoenlijke rendementen obligaties. Zijn we er al of denk je, doe maar rustig aan, hoe zie jij de obligatiemarkt?
Nou, ik denk dat de obligatiemarkt in korte tijd wel heel sterk is afgekomen. Ik denk dat je daar niet aan de zijlijn moet blijven staan, maar dat je gewoon wel rustig moet het een en ander in portefeuille moet opnemen.
En wat krijg je dan voor een effectief rendement?
Nou, dat ligt er heel erg aan. Ik bedoel, dat in de eurozone op bijvoorbeeld solide debiteuren als een Heineken kun je voor 2-3 jaar tijd maak je gewoon rond de 2%. Het is nog niet heel spectaculair, maar het is wel een wereld van verschil buiten een half jaar geleden, toen je nog geld moest meebrengen om in dit soort namen te beleggen. Ik denk in Amerika, we hebben een Iron Mountain in portefeuille. Ja, dat maakt geen dollars, ruim 7% op ook een solide debiteur. Ik denk wel dat je, zeg maar, als je iets langere looptijd neemt, dat je in de eurozone toch papier kunt vinden van 3 à 4% rendement. Ja. En in dollars ga je naar 6, 7, 8%. Dan heb je natuurlijk wel valutarisico, maar voor een beperkt deel van je portefeuille kun je dat daar wel in terecht. En ook in de...
Maar ja, en zijn die risicopremies nou al een beetje opgelopen?
Nou, die risicopremies
dus
zijn...
Dus voor de luisteraar van het verschil tussen een staatslening... Dus ik even een voorbeeld. Staatslening doet 1,5, dus 1,5% rendement. Wat maak je dan op een bepaalde bedrijfsobligatie?
Nou, ik denk dat die risicopremies zijn wel degelijk opgelopen. Een investment grade is in korte tijd 125 tot 150 basispunten opgelopen... En een high yield, een Amerikaans high yield, dan ga je al richting de 550 basispunten die je als extra vergoeding krijgt. Dus het is met name op dit moment, dus ik denk dat die credit spreads best wel behoorlijk uitgelopen zijn. Er is nog wel wat ruimte om nog, zeg maar, naar wat we in het verleden hebben gezien. Maar het begint wel op niveaus te komen die interessant zijn. En wat natuurlijk nog wel kan, is dat de rente nog onvoldoende verdisconteert de stappen die de centrale banken zullen zetten, met name in Europa.
Oké. Nou, dat is in ieder geval een categorie wat weer een beetje tot leven komt. Ja. En waar wij de afgelopen jaren zwaar onderwogen zaten. Geen gezonde risico-opbrengstverhouding. Dus wat dat betreft, voor onze defensieve profielen, we hebben er uiteraard wel last van. Maar wel echt in beperkte mate als wij zien wat er om ons heen gebeurt in deze, zeg maar, categorieën. Nou ja, we gaan een beetje richting het einde. Hoe te opereren in een markt als deze? Het is turbulent. Je hebt het gevoel dat we er nog niet zijn. We hebben een flinke cashpositie opgebouwd eigenlijk in de verschillende in de value portefeuilles. Ja. Value offensief. Nou, praat je toch over 15, 16, 17 procent cash. Nou, dat is een redelijk uitgesproken mening. Dat zien we trouwens ook in een ondernemend profiel. Dat is een profiel wat iets lager zit. Is je strategie voor de komende periode om dat weer aan het werk te zetten of misschien juist niet?
Nou, dat is uiteraard de bedoeling om dat aan het werk te zetten. Kijk, ik denk dat je in deze tijd, je kunt gaan proberen te schuilen aan de zijlijn gaan staan en kijken tot wanneer het weer rustig wordt. Ik denk niet dat dat de goede strategie is. Ik denk dat je in een markt als deze, dat biedt de gelegenheid om hele mooie koopjes te doen. Hè. De verschil tussen de waarde van een bedrijf en tussen de prijzen, die zijn aan het oplopen op dit moment. Hè. Dus de korting die je krijgt als je aan het kopen bent, die wordt gewoon groter.
De margin of safety.
Ja, die margin of safety die wordt groter en dat biedt gewoon kansen in deze markt. Wat we op dit moment heel erg doen is gewoon kijken van, wat zijn eigenlijk de multiples die betaald worden voor een bedrijf door de jaren heen? En dan zit je te kijken van, nou ja, zitten we al aan de onderkant van de waarderingsbandbreedte? En wat is een beetje een verwachting die je mag hebben ten aanzien van wat er dit jaar en komend jaar verdiend wordt? En als je daar ten opzichte van bijvoorbeeld 2021 een bepaalde afslag neemt, hè, een beetje conservatief werk, als de waarderingen dan ook nog aan de onderkant zitten, de balans voldoende solide is, niet al te gekke dingen laat zien, ja, dan denk ik dat je gewoon, als je een bepaald bedrijf wil hebben, dat je dus langzaam toch wel moet gaan toeslaan.
Ja.
En dan zul je ongetwijfeld niet op de bodem kopen, maar dat is ook, ja, dat moet je ook accepteren. Maar we hebben een mooie kaspositie opgebouwd met het idee om in deze markt toch wel langzaam te gaan toeslaan.
Heel goed, heel goed. Nog even over het aandeel flow traders. Daar hebben we geen positie in, maar het is wel opvallend hoe dat bedrijf zich op dit moment ontwikkelt, eigenlijk in een onrustige tijd. We hebben daar niet zo lang geleden rond de 36 gezien. En eigenlijk in de maand juni zag je het gewoon wegglijden richting 24 euro. Dus gaan we wel echt die onderkant 20 lijkt het op te zoeken op dit moment. Opvallend. Hoe zie je dat?
Ze hebben best wel een solide eerste kwartaal gehad. Wat voor een bedrijf als Flow Traders heel erg zal helpen, is als de bewegelijkheid op de beurs, de volatiliteit, naar hogere niveaus gaat. Hè. We zien nu de beurs wel zakken, maar dat gaat in zekere zin vrij rustig omlaag.
In de coronatijd ging dat heel hard omlaag.
Ja, ineens heel hard en dan schoot het weer omhoog. En dan dat is goed voor de bewegelijkheid op de beurs. Dan zie je het verschil tussen koop- en verkoopprijzen zie je oplopen. En dat is nu eigenlijk nog niet gebeurd. De bewegelijkheid op de beurs is wel wat hoger dan gemiddeld, maar niet extreem in dat opzicht. Dus ik denk dat dat niet erg helpt. De Verenigde Staten blijft een moeilijke markt. Wat je verder ziet is dat Flatex de Giro, een broker, kwam recent ook al met een winstwaarschuwing. Dus er worden toch wat minder trades uitgevoerd. En dat zal waarschijnlijk ook wel doorwerken bij een bedrijf als
Flow Trader. Ja. Nou ja, we houden hem op de radar. Ik zeg altijd een beetje onderkant 20 heb je een soort gratis call optie op volatility.
Ja.
Een van onze laatste moves in de portefeuille is de verkoop van een tweetal farmaceuten. Maar we hebben het fantastisch gedaan.
Ja.
Wat is de reden om er afscheid van te nemen?
Nou ja, kijk, Bristol Myers en GlaxoSmithKline hebben we verkocht. Bristol Myers hebben we de eerste positie, dat is alweer 1 of 2 jaar geleden geweest, rond $47 toen gekocht. Toen kocht je het op nog geen 7 keer de winst. Ja, en nu op 76 is het eruit gegaan, rond 10 keer de winst. Die extreme onderwaardering die is behoorlijk ingelopen. En nu, het is toch een bedrijf wat 2-tal blockbusters zal zien verdwijnen. In 2026 en in 2028 moet gecompenseerd worden met nieuwe medicijnen. Ja, dat is wat meer onzeker of ze daarin slagen. Ik ben op zich wel positief gestemd over het bedrijf. Maar, er zit wat meer onzekerheid in, terwijl de waardering is opgelopen.
Je bent echt, die onderwaardering, die
ja,
is eruit.
Die is eruit. En ik denk
en het
dat
is ook meer van in dit klimaat, je gelden vrijmaken. Je maakt je gelden ook nog eens vrij op een mooie dollarstand.
Ja.
Je kan op dit moment betere namen zoeken.
Absoluut, met een meer hogere opwaartse potentie. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor GlaxoSmithKline. Dus van jaar geleden stond het nog op 10 pond en nu staat het op 18 pond.
Ja.
Ze gaan een splitsing doorvoeren van bedrijf tussen pharma enerzijds en de consumentendivisie anderzijds. Er zit zeker potentie in, maar ja, er zijn heel veel bedrijven te vinden waar je meer dan 10% opwaartse potentie hebt. Laat ik het zo zeggen, in deze markt moet je gewoon aan koopzijde opereren en moet je gewoon namen kunnen vinden waar je 25 tot 50% opwaartse potentie zeker hebt.
Ja, oké. Heb je nog een tip voor de luisteraar?
Nou ja, ik denk dat je in deze markt van, je moet wel voorzichtig opereren, maar je moet nu niet alleen nadenken over het schuilen, maar je moet gewoon proberen toch een beetje door deze moeilijke tijd heen te kijken en gewoon op zoek gaan naar mooie bedrijven met heel veel potentie die op een aantrekkelijke waardering kunt kopen. En dat kun je in deze markt dus wel. En daar is ook dus gewoon, houd die focus op de lange termijn gericht en niet alleen op de korte termijn de verliezen te beperken, maar ga op pad om leuke namen in portefeuille te nemen.
Oké. Nou, dankjewel Mark. Iedereen bedankt voor het luisteren. We gaan de zomer tegemoet. Waarschijnlijk augustus slaan we de podcast over en zijn wij de eerste week van september weer terug met onze volgende podcast.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.